Voordat ik begin, wil ik eerst met jullie in gebed gaan. Vader, dank u wel voor vandaag. En dat we deze dag weer mogen samenkomen ook om te delen uit uw woord, om echt op u te richten. Heer, geef dat we onze volle 100% op u kunnen focussen. En dat we gewoon ernaar verlangen om in uw aanwezigheid te zijn. Heer, want dat is toch waarvoor we geschapen zijn, om met u te leven. Werkt u zo met uw geest door ons heen dat we alleen bij u willen zijn, aan uw voeten willen zitten, naar u willen luisteren. En van u houden. Heer, geeft u zo dat de woorden die vanochtend gesproken worden, Heer, dat die ons aanmoedigen, ons aanvuren om te gaan. Heer, en gebruikt u dat alles ook. Werkt u door ons heen. Ook vanochtend, maar ook als we na deze dienst ook van hier gaan, Heer, geef dat het in ons blijft doorwerken. Heer, dank u wel voor uw geest. Amen. Ken je mij? Wie ken je dan? Ik geef u vanochtend niet dat nummer van Treintje Oosterhuis laten horen. Dat mogen jullie allemaal lekker zelf gaan zoeken thuis. Maar ik wil het wel met jullie gaan hebben vandaag over het hem kennen. Wat is dat nou precies? En om heel eerlijk te zijn, en misschien ga ik wel een aantal mensen een beetje teleurstellen, is de kans groot dat ik jullie niet echt wat nieuws ga leren vanochtend. Mijn doel vanochtend met jullie is vooral om jullie stil te zetten. Sta gewoon eens even stil. Dat we niet doorwandelen, maar ik wil dat alles wat we in de afgelopen jaren, alles wat we geleerd hebben, dat we daar nou eens wat mee gaan doen. Dus vandaag gaan we het hebben over hem kennen. Ik weet niet hoeveel van jullie het herkennen, is als je kleine kinderen hebt, neefjes, nichtjes of gewoon kleindochters, kleinzonen, wat dan ook. Of gewoon kinderen, dan wil het nog wel eens dat ze een hele grote fantasie hebben. En dat is hartstikke mooi, de fantasie waarmee ze nog leven. Vaak gebeurt het dan, als je dan met ze speelt, dan is het van, Oké, en nu ben jij dit. Jij bent dat en dat moet je dan ook spelen. Tegen mij wordt dan heel vaak gezegd, oom Luc, nu ben je een paard of nu ben je een dino en ik ga op je rug klimmen. En, nou, hoe vaak dat wel niet gebeurt. Ik heb zoiets, dat vind ik ook gewoon allemaal oké. Ik kan het nog aan. Ik heb nog geen chiropractor erbij nodig gehad, dus dat scheelt. Maar wat er gebeurt is, vervolgens, zij gaan je zo identificeren in die rol en je gaat er zo in mee. Je beleeft dat, je speelt dat, dat is wie je bent. En zij handelen daar ook naar, zij reageren erop. Oh, oom Luc is de grote dino. Oh, ren allemaal weg voor de grote dino, want die komt je halen. Bijvoorbeeld, ze handelen daarnaar. Dat is wat je heel erg merkt. En ondanks dat het fantasie is, maakt ze het heel realistisch. En dat is ook wel heel mooi om te zien, want volwassenen kunnen vaak veel meer zitten in het van, nou, we moeten wel serieus zijn. Ja. Wat ook wel eens gebeurt, ik ben er zelf echt heel slecht in trouwens. Mensen herkennen. Echt, vooral na lange tijd, dan denk je van, oh, je hebt zoveel jaar met elkaar gespendeerd. En dan bijvoorbeeld in een stad, als je gewoon even aan het winkelen bent, kom je iemand tegen die je jarenlang niet gezien hebt. Ik ben dan geneigd om mensen over het hoofd te zien. Of ik ga heel erg twijfelen van, is dat wel diegene en alles. Ik ken mensen die gewoon serieus in één keer weten, oh dat is die, en dan leg ik die link wel. En zoveel mensen herkennen. Ik zou bijna zeggen dat ze bij de AIVD of iets dergelijks werken. Dat het herkennen van mensen, aan de hand van wat? Uiterlijke kenmerken in de eerste instantie, hoe ze reageren. En dan ga je met elkaar in gesprek en dan haal je weer allerlei dingen op. Oh ja, dat klopt dan. Oh, ik herken het weer allemaal. Ja, herkennen. Wat ik zelf ook wel eens heb gehad, is wat ik heel graag had willen hebben. Op momenten dat het dat ik er bijvoorbeeld echt doorheen zat, is dat ik Jezus graag had herkend of gezien of gekend in de zin van als persoon. Zoals ik jullie allemaal hier voor me zie, zoals jullie mij zien. Als persoon. Gewoon met hem wandelen, naast hem lopen, dingen delen. Maar het is vaak wat lastiger. En om deze dingen, om dat kennen en herkennen, wie is hij nou precies, wil ik het vanochtend met jullie over dit thema hebben. Wie is hij? En daarvoor gaan wij naar Matteüs 16. En uit Matteüs 16 lees ik vanaf vers 13 tot en met vers 20. Bij mij staat er boven de belijdenis van Petrus. Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Philippi, vroeg hij aan zijn discipelen: wie zeggen de mensen dat ik, de zoon des mensen, ben? Dat is trouwens ook wel een hele interessante introductie van, oh ja, ik ben een mens. Wie zeggen de mensen dat ik eigenlijk ook wel een mens ben? De zoon des mensen. Ze zeiden, sommigen Johannes de Doper en anderen Elia en weer anderen Jeremia of een van de profeten. Hij zei tegen hen, maar u, wie zegt u dat ik ben? Simon Petrus antwoordde en zei, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zei tegen hem, zalig bent u, Simon Bariona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u, ook dat u Petrus bent. En op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. En ik zal u de sleutels van het koninkrijk der hemelen geven. En wat u bindt op aarde zal in de hemelen gebonden zijn. En wat u ontbindt op aarde zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen dat zij tegen iemand zouden zeggen dat hij Jezus de Christus was. Wat toch eigenlijk ook wel weer merkwaardig is. Van, je zou toch willen weten van, als hij dat is, dat hij zich kenbaar laat maken. Wie ben je dan? Zoals ik net al zei, de dingen die ik ga vertellen zijn waarschijnlijk voor de meesten wel bekend. Maar het gaat erom vanochtend dat we even stilstaan bij het feit van wie hij is. En wat dat met ons doet. Zometeen ook aansluitend op de woorden die ik vertel, ga het avondmaal houden. En ik hoop ook dat het jullie daar meer stil bij zet, bij wat dat betekent. In Exodus 3, vers 13 en 14, ik ga de tekst nu even niet lezen, maar dat gaat over dat Mozes bij de brandende braamstruik is. En dat op een gegeven moment hij vraagt van, als het volk aan mij vraagt, wie heeft mij dan gezonden? Wat moet ik dan zeggen? En God zegt dan, ik ben, of ik ben wie ik ben. En daar maakt hij voor het eerst echt zijn naam bekend. Dus Yahweh. Of zoals het in de grondtekst zelfs staat, dat ik ben die er zijn, zal zijn, staat er Echyeh Asher Echyeh. Wat letterlijk betekent, en dat is dus interessant, de laatste letters, dat Echyeh, dat is af te leiden uit de laatste drie letters van de naam van de Heer. Yahweh. Dus de He, Waf, He staat ook in dat Echyeh. En dat betekent letterlijk, die was, die is en die zal zijn. Dus ik was, ik ben er en ik zal er zijn. Dus in drie tijden. En nou, om het een beetje interactief ook te houden, of dat houdt het ook wat spannend voor jullie, ga ik zeven namen van God bij langs. Ik noem ze in het Hebreeuws en ik vraag me af of u zonder uw smartphone, of wat voor telefoon of wat voor ding dan ook, weten wat die naam betekent. We beginnen makkelijk. Elohim. Betekent God. El Shaddai. Ja, de God Almachtig. Nou, maak het iets moeilijker. Yahweh Jireh. God zal voorzien. Klopt. En even heel interessant tussendoor. Het begint dus met Yahweh. Dus niet alleen zal voorzien, maar het is in de verleden tijd, tegenwoordig tijd en toekomende tijd. Dus hij heeft voorzien, hij voorziet en hij zal voorzien. Daar verandert niks aan. Dat geldt ook voor de volgende namen. Yahweh Rafa. De Heer die geneest. Yahweh Rohi. Iemand heeft hier gestudeerd. De Heer is mijn herder. Psalm 23. Yahweh Tsikenu. Ik weet niet of u het weet, het lijkt op het woord Tzedek. Ja. De Heer onze rechtvaardigheid. En El Olam. Ja, klopt. Hartstikke goed. Eeuwige God. Zo even een greep uit de namen van God uit de Bijbel. En zo zie je toch wel vaak dat al die eigenschappen van hem, dat die niet vergaan, dat die er altijd al waren, er zijn en zullen blijven zijn. Dus hij voorziet, geneest, is onze herder. Wat trouwens ook wel mooi is, is dat het dus in het Eerste Testament staat, maar dat Jezus dat later ook nog weer aanhaalt. En dan, hetgene wat jullie vast wel weten, dat feit, in Johannes, in het evangelie, zegt Jezus tot zevenmaal toe iets. Ik ben. Echyeh. Daarmee refereert hij dus naar de naam van God. Ik ben het brood des levens. Ik ben het licht van de wereld. Ik ben de deur van de schapen. Ik ben de goede herder, om alvast even een opstapje te maken voor over 2 weken. Ik ben de opstanding. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En ik ben de ware wijnstok. En dit vind ik dus het fascinerende eraan. En ook wel een beetje het lastige. Dus dit is wat je dus leest in Johannes, in het evangelie. Maar waar ik dus achterkwam, wat je heel gemerkt is als je de evangelie leest. Jezus trekt op Gent op met zijn discipelen. Jarenlang. Maar ze zijn heel wispelturig. Ze weten het niet. Ene keer wel, andere keer niet. Net hebben we gelezen van Petrus, die belijdt dat Jezus de Christus is. En dat kan hij alleen weten doordat de Vader hem dat door de Geest bekend maakt. Maar opvallend is, als je de evangelie leest, is de ene keer weten ze het wel, de andere keer weten ze het niet. Dan weten ze het weer wel, dan weten ze het weer niet. Zelfs op het moment dat Jezus is opgestaan en op de berg aan hun verschijnt om hun de grote opdracht bekend te maken, staat er: al twijfelden sommigen nog. Zelfs dan, na jaren en nadat ze hem nog weer zien. Of denk aan het moment dat Jezus de storm op het meer gestild heeft. En dat ze zich dan zelfs nog afvragen van wie is hij? Dat zelfs de wind en het water naar hem luisteren. Wie is hij? Blijkbaar zit er dus toch nog wel wat in dat ze hem niet goed kennen, al wandelen ze zo lang met hen op. En je ziet pas het moment dat ze hem echt leren kennen, zodra ze de Heilige Geest hebben ontvangen. Dan getuigen ze van hem, dan begrijpen ze wat hij precies allemaal bedoeld heeft en kunnen ze daar ook van uitdelen. Je merkt wel in al die verhalen wat de wonderen die Jezus doet, de dingen die hij verricht, dat hem bekend maakt wie hij is en dat mensen eindelijk gaan zien, dat de ogen geopend worden. Zo zijn er nog een aantal andere mensen. Denk aan de Samaritaanse vrouw bij de put. Juist omdat hij haar vertelde wie ze was, wat ze heeft meegemaakt, gingen bij haar de ogen open en deelde ze daarvan uit. Ze begon hem te kennen. Want wat betekent het precies om iemand te kennen? Wat ik net al zei, dat stukje van die fantasie, van dat, oh jij bent nu dit en daar ga ik naar handelen. Als je iemand kent, dan weet je hoe iemand is, dan weet je iemands eigenschappen. Een paar eigenschappen van mij zijn bijvoorbeeld dat ik over het algemeen vrij rustig ben. En ik heb slechte woordgrappen, meestal. Vooral als ik wat meer in mijn comfortzone zit. Dan komt dat nogal tot zijn recht. Maar als je mij kent, dan weet je dus wat er aan zit te komen. En mensen gaan er ook op acteren. Die weten ook hoe ze met mij omgaan. Maar ik weet ook hoe ik met anderen om moet gaan als ik anderen leer kennen. Maar dat is lastiger als je mensen niet kent. Dan is het van, je probeert heel voorzichtig iemand te leren kennen voordat je daadwerkelijk weet hoe je met diegene omgaat. En de vraag is, kennen wij Jezus? Kennen wij hem daadwerkelijk voor wie hij is? Zeggen wij net zoals Petrus, u bent Jezus, de Christus? Staan wij er nog bij stil? Maar wat ik zo mooi vind is in die aanrakingen, of dat mensen zien wie Jezus is in het Nieuwe Testament, is dat Jezus niet mensen aanraakt vanuit het feit van, of niet alleen van, ik ga een groot wonder verrichten, maar ook dat persoonlijke. Hij kent het hart van die mensen, wat ook makkelijker maakt voor hem, of eenvoudig zelfs, om hun te kennen. Want hij is de schepper van hemel en aarde. Hij kent ons door en door. Hij kent ons beter dan hoe wij onszelf kennen. En als je dan ziet dat hij ons kent, dan maakt het het ook makkelijker om hem te vertrouwen daarin. En zo zijn er nog wel veel meer mensen die dat door hebben gehad. Denk aan Nathanael, die op een gegeven moment geroepen werd door Jezus. Hoe wist u dat ik dat was? Ik zag je al toen je onder de vijgenboom zat. Denk aan de hoveling uit Capernaum. Heer, één woord is genoeg om mijn kind te genezen. Vol vertrouwen. Maar daartegenover staat dan bijvoorbeeld weer de eerste getuigenis van de wonderlijke spijziging. Ik weet niet of jullie dat wel eens is opgevallen, maar aan het einde van het verhaal staat op een gegeven moment dat Jezus zich terugtrekt omdat hij weet wat de mensen over hem denken. Die willen hem op een gegeven moment forceren om met hem mee te gaan, omdat hij koning moet worden. Ze kennen hem dus niet, ondanks alles wat ze gezien hebben, kennen ze niet zijn ware aard. Hij is dus degene die in zijn goddelijkheid mens werd, zichzelf gegeven heeft voor ons, naar ons omziet. En dat alles om te herstellen, dat wat ik net al zei, om weer met hem te leven, want daar zijn we voor gemaakt. Dat was in de eerste instantie het idee, dat we met hem leven. Om dat te herstellen. De grote vraag is, wat doet het met ons? Ik wil even een gedachte-experiment met jullie doen. En jullie hoeven geen antwoord te geven, want dit kan heel persoonlijk zijn. Maar ga even bij jezelf na. Stel je voor dat Jezus hier in persoon zou zijn. Naast je zou zitten. Achter je zou staan. Misschien wel zijn hand op je schouder zou leggen. Stel je dat eens voor. Wat zou dat met je doen? Zouden wij hem herkennen? Zijn wij geraakt door? Zijn wij nog vol ontzag voor wie hij is? Durven wij voor hem neer te knielen? Of zouden we hem omhelzen? Hoe zou dat zijn? Hoe is onze relatie met hem? De God die mens werd voor ons, maar tegelijkertijd de schepper is en die met zijn geest in ons woont. Raakt zijn liefde en genade voor ons nog? Doet dat nog wat met ons? Kennen wij hem? En handelen we daar dan ook naar? Ik kan u eerlijk zeggen dat het zo makkelijk is in alles van de wereld om af te dwalen, om op onszelf gericht te zijn. Maar richten wij ons toch echt op hem? Neemt u dit ook mee vandaag en in de komende dagen? Denk erover na. En wat doet het dan ook met ons? Waar zet het ons toe aan? Ik heb hier wat verteld over wie God is, wie zijn namen zijn. En de meesten van jullie kennen dat al, ja. Maar brengen wij het op Gent ook van ons hoofd naar ons hart? Dat dat tot ons doordringt. Dat hij degene is die herstelde, herstelt en herstellen zal. Dat hij degene is die voorzag, voorziet en zal voorzien. Dat niks eraan verandert. Dat hij degene is die ons geleid heeft, zal leiden en die ons op dit moment ook leidt. Ik wil met jullie dan ook afsluiten nog met een tekst. En ja, dan kom ik zo meteen nog verder terug wat daarna komt. De tekst die ik met jullie nog als afsluiting lees is Johannes 15. En ik lees met jullie vers 9 tot en met 17. En hierin staat het gebod van de liefde. En dan vind ik het ook heel mooi dat net ook tijdens de bidstond werd aangehaald om naar elkaar om te zien. Om voor elkaar te bidden, om er voor elkaar te zijn. Hier staat ook, zoals de Vader mij lief gehad heeft, heb ook ik u lief gehad. Blijf in mijn liefde. Laat het even tot je doordringen. Zoals de Vader mij lief gehad heeft, heb ook ik u lief gehad. Blijf in mijn liefde. Als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven. Zoals ik de geboden van mijn Vader in acht genomen heb. En in zijn liefde blijf. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden. Dit is mijn gebod, dat u elkaar lief hebt, zoals ik u lief gehad heb. Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. U bent mijn vrienden, als u doet wat ik u gebied. Ik noem u niet meer dienaren, want een dienaar weet niet wat zijn heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd, omdat ik u alles wat ik van mijn Vader gehoord heb, bekendgemaakt heb. Niet u hebt mij uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u ertoe bestemd dat u zou heen gaan en vrucht dragen. En dat uw vrucht zal blijven. Opdat wat u ook maar aan de Vader vraagt in mijn naam, hij u dat geeft. Dit gebied ik u, dat u elkaar lief hebt. Dit is dus wat hij bekend maakt. Hij laat zichzelf aan ons zien en wij mogen hem kennen. Ken je mij? Wie ken je dan? Jezus de Christus. En nou ga ik toch nog, ja, het is niet geheel spontaan, maar het is niet helemaal in overleg. Hartman en eventueel Anja, ik wil jullie vragen of als er mensen zijn die gebed willen voor herstel van die liefde, om echt Jezus te leren kennen, te herkennen, dat ze dan dat gebed ook mogen ontvangen. Is dat oké? Oké. Zijn er mensen die zoiets hebben van, Jezus, ik wil bij u zijn. Ik wil u dieper leren kennen. Ik wil een intieme relatie met u hebben. En ik wil dat wie u bent, dat dat mij door en door doordringt. Als dat je verlangen is, laat het even weten dan. En dan kunnen wij voor je bidden. Dat mag eventueel nu. Als er mensen zijn. Hoeft niet. Mag. En het kan ook eventueel, hopelijk daarna, na de dienst ook nog. Top. Als er nu niemand is, dan wil ik graag nog afsluiten met het gebed. Jezus, dank wel. Dank wel dat u voor ons naar de aarde gekomen bent. Dat u zelf hebt laten zien. Dat u bekend werd met u werd mens zoals wij. Bekend met ziekte, met lijden, met pijn. Heer, dank u wel dat u geen God van veraf bent. U bent een God van dichtbij. Dank wel dat we een relatie met u mogen hebben. Heer, en ondanks dat u hier niet in persoon bent, hebt u uw geest gegeven. Heilige Geest werkt door ons heen. Dat we de liefde van de Vader mogen ervaren, dieper dan ooit. Dat we mogen weten dat we geliefd zijn. Omdat het zo'n grote liefde is dat iemand zijn leven voor ons gegeven heeft. Omdat wij tot in de eeuwigheid gered mogen worden. Heer, help ons dat te beseffen. Amen.